NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Het land van de briljante kameraad en de geweldige leider, waar onze premier vorige week nog oog in oog mee stond, kan meer dan kernproeven doen en raketten in zee laten storten. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Zometeen namelijk een ooggetuigenverslag van het Pyongyang International Film Festival. En dan zijn we in Noord-Korea. Ooggetuige was een Nederlandse fotograaf die daar als een van de zeer weinige buitenlanders bij kon zijn. En ook hoe Shakespeare kan worden ingezet om geradicaliseerde moslimjongeren te deradicaliseren. We bellen met Libanon. Twittert u mee, het BBVPRO. Maar eerst het hete nieuws van vanavond. U hoorde het net in het NOS-journaal. In de eerste stemronde heeft de VN-veiligheidsraad zojuist unaniem besloten om de voormalige Portugese premier en voormalig hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties, António Guterres, morgen voor te dragen als opvolger van Ban Ki-moon in de rol van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Aan de telefoon heb ik Robert Serri. Hij is voormalig VN-gezant in het Midden-Oosten, voormalig Nederlands ambassadeur en in Oekraïne onder veel meer. Goedenavond, meneer Serri.
Goedenavond.
Bent u verrast?
Nee, niet echt, want hij was al vrij lang in de zogenaamde straw polls degene die de meeste stemmen op zich had verzameld. Mm-hmm. De vraag was alleen of de Russen ermee akkoord zouden gaan. En dat is dus nu kennelijk het geval.
Ja. Kent u hem persoonlijk?
Ik ken hem, ik heb hem wel een paar keer gesproken. Niet echt met hem samengewerkt, maar hij is natuurlijk heel goed bekend in de VN. En vooral hij is de vluchtelingenbaas geweest van de UNHCR.
Ja, maar
het is vooral die achtergrond, denk ik, die heel relevant is nu natuurlijk ook voor de wereld.
Ja, en voor zover u met hem te maken hebt gehad, want u had natuurlijk toen u gezant in het Midden-Oosten was ook met een behoorlijke vluchtelingenkwestie voortdurend te maken. Wat was uw ervaring met hem toen?
Ja, alweer omdat dat dus, kijk, dat de enige, de VN heeft een speciale organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. Mm. Dus ik had eigenlijk veel meer contact met de UNRWA-baas dan met UNHCR. Maar ik denk toch dat nu hij is gekozen, dat uit het veld van kandidaten toch een van de sterkste kandidaten is gekozen. Dus wat dat betreft vind ik het toch wel veelbelovend.
Ja.
Maar het is geen vrouw.
Nee, daar hoor ik ook wat teleurstelling. Die kan ik me ook voorstellen, want ik kan me een vorig gesprek bij ons in de uitzending herinneren waarin u buitengewoon enthousiast was over een kandidaat die overigens op geen enkel lijstje stond, namelijk Angela Merkel.
Ja.
Voor we over Angela Merkel gaan spreken, vindt u het jammer dat het geen vrouw is geworden?
Ja, ik vind dat eigenlijk wel, want het was toch eigenlijk wel een beetje tijd. En er waren ook een aantal vrouwelijke kandidaten.
Ja. Met name een Bulgaarse die
het ging dus om die mevrouw Bukova, die dus de baas is van UNESCO.
Mm-hmm.
Maar die had een probleem met een paar van de permanente raadsleden, met de VS en met het Verenigd Koninkrijk.
Ja, die vonden dat ze te veel op de hand van Rusland was. Hè?
Van Rusland was, is ook, ze heeft haar hele diplomatieke opleiding ook in Moskou gevolgd. En, dus ja, zij was dus niet. Het was duidelijk dat zij dus in ieder geval twee stemmen tegen zich had.
Hmm.
Toen heeft Angela Merkel trouwens nog geprobeerd. Ze is zelf nooit in beeld gekomen om een EU-commissaris, mevrouw Georgieva, naar voren te schuiven.
Yeah.
Die is ook een paar weken geleden officieel kandidaat gesteld door Bulgarije.
Yeah.
Maar ja, ik denk dat toch dat voor de Russen als mevrouw Bukova het dan niet kon worden om dan akkoord te gaan met haar. Dat de Russen dat niet wilden. Ik denk ook dat wat verder ook meespeelt, is dat ook voor Rusland een Oost-Europese kandidaat, ja, dat hele Oost-Europa, dat bestaat niet meer. Dat waren natuurlijk vroeger satellietlanden van de Sovjet-Unie. Maar dat is natuurlijk een hele andere situatie nu. En het ging er dus eigenlijk nu een beetje om of dan de kandidaat uit een ander, kleiner West-Europees land aanvaardbaar zou zijn voor Rusland. En dat is dus nu kennelijk het geval.
Ja, nog heel even over Angela Merkel. U was daar toen erg enthousiast over. Want waarom zouden de Verenigde Naties nu iemand als Angela Merkel nodig hebben volgens u?
Nou ja, ik vond, kijk, het allerbelangrijkste voor de VN, en ik denk ook voor de, als je naar de hele internationale situatie kijkt, was dat er een sterke kandidaat gekozen zou worden. Of dat nu een vrouw of een man zou zijn. Velen waren van mening, en ik ook, dat het, als het een vrouw zou zijn, dat dat ook het beste zou zijn. En er waren dus wel ook wel een aantal vrouwelijke kandidaten. Trouwens ook een Nederlandse kandidaat die dus niet echt ooit in beeld is gekomen, maar toch wel een beetje een dark horse in de race.
Sigrid Kaag, hè? Onze voormalig gezant in Beirut, ja.
Nee, maar nu nog steeds.
Nog steeds, nog steeds.
Zij is nu de enige Nederlandse gezant eigenlijk, sinds ik vertrokken ben uit Jeruzalem. Hmm. Ja. Maar alweer, ik vind het dus toch wel een beetje veelbelovend, deze benoeming. Kijk, het is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Er is altijd het probleem of die nou een secretarisrol krijgt of een generaalsrol. En de permanente raadsleden zijn meestal geneigd om hem dus meer als secretaris te zien dan als generaal. Terwijl ik geloof dat juist als je kijkt naar de huidige situatie in de wereld, ook het hele vluchtelingenproblemen, die zich alleen maar ophopen in de wereld, dat je toch ook, dat juist ook die landen een sterke secretaris-generaal nodig hebben. En ik hoop dat, ik heb al enig vertrouwen in dat met Gutierrez, die natuurlijk ook een gewezen premier is geweest, dat misschien ook wel gaat gebeuren.
Ja, u zei, het is opmerkelijk en ik ben blij dat de Russen hebben ingestemd met nog wel een voormalig premier van een NAVO-land, terwijl we eigenlijk met verhitte koppen tegenover elkaar staan op het ogenblik. Daarvan zou je ook kunnen denken, nou, dan schatten ze hem vermoedelijk niet in als een hele krachtige figuur.
Nou, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat ze wel degelijk weten dat hij. Want hij is wel degelijk. Het is niet een man die nu direct met. Het is echt iemand die het ook moet hebben, denk ik. En dat is heel belangrijk voor een secretaris-generaal, van zijn communicatieve vaardigheden, diplomatie. Daar heeft hij zijn kundigheden wel bewezen. Zowel als premier voor Portugal, maar ook dus als vluchtelingenbaas.
Ja.
Dus ik denk niet dat ze hem nou hebben gekozen omdat ze denken van nou ach, dat is een kandidaat waar we geen problemen mee zouden kunnen krijgen.
Nee. Wat zou hij als eerste, want het duurt natuurlijk nog even, hè? In december gaat Ban Ki-moon pas echt weg. Wat zou hij als eerste moeten doen om bijvoorbeeld de situatie in Syrië weer vlot te trekken?
Daar vraagt u wel even wat.
Ja, laatste vraag. Nog een halve minuut.
Dat is.
Nee, gaat
hij begint op een moment dat natuurlijk ook voor de VN een dramatische situatie is. Syrië noemde u al, maar ook het Midden-Oosten vraagstuk waar ik dat eindeloze probleem tussen Israël en de Palestijnen. Er zijn zoveel kwesties die eigenlijk. Waar de VN dus een zware last draagt. En met name de vluchtelingen. De VN is ook altijd steeds weer verantwoordelijk voor de vluchtelingen. Die al die problemen in de wereld veroorzaken. En kijk, daar zal hij met een krachtige, verse aanpak moeten komen. En alweer, ook met zijn achtergrond, hoop ik dat hij dat kan doen.
Hij heeft daar in ieder geval ervaring mee.
Ja.
Hartelijk dank, Robert Seer.
Heel dank. Ja, dag.
Bureau Buitenland.
Hoe deradicaliseer je jongeren die vatbaar zijn voor de ideologie van IS? Of zelfs, hoe deradicaliseer je teruggekomen Syrië-strijders? Met Shakespeare is het antwoord. De Libanese Lea Bouridi laat 16 straatjongeren Romeo en Julia spelen. Haar acteurs komen uit twee van de armste wijken van Tripoli, Beb el Tebeneh, en waar vooral soenitische extremisten op zoek zijn naar nieuwe recruten, en Jabal Moshin, een alawitische wijk waar Hezbollah recruteert. En dan zijn we in Libanon. Collega Shaila Belhadj sprak met Bouridi en met de acteurs over deze manier om theater te gebruiken voor vrede.
Liefde en oorlog op de daken. Een Tripoliaanse bewerking van het toneelstuk Romeo en Julia. Ali en Aisha.
Eerst wilde ik echt niet naar de repetities komen. Een beetje toneelspelen met die gasten van Jabal Mohsin zeker.
Beb el Tebeneh, ja, dat was echt de vijand. Hele dagen zaten we naar hun te kijken en zij zaten naar ons te kijken. Wachten tot ze één verkeerd woord zouden zeggen en dan was het meteen vechten.
Eigenlijk waren we gewoon bang voor elkaar, weet je. Je wist gewoon, als iemand van ons wat fout doet, dan gaan ze dat niet pikken. En andersom gaan wij dat ook niet pikken. Toch? Dat werd dus normaal. En ja, dan vechten. Maar eigenlijk waren we gewoon bang voor elkaar. We kwamen ook niet in elkaars wijken.
Very poor neighborhoods. One is called Bab el-Tabane and one is called Jabal Mahsin.
Je hebt dus twee hele arme buurten in Tripoli. Jabal el-Mohsin en Bab el-Tabane. Deze twee buurten zijn eigenlijk al sinds de burgeroorlog van 1957 in Libanon met elkaar in oorlog. In de eerste plaats zijn ze sectarisch verdeeld. Jabal el-Mohsin is alevitisch en Bab el-Tabane is soenitisch. En ja, je hebt daar dus voortdurend gevechten.
Ik was 16 toen ik begon met het dragen van een wapen. We moeten onze huizen toch verdedigen? Ja, zij vermoorden ons... En dan moeten wij zeker toekijken?
En sinds 2011 is het nog erger. Je bent nu ook nog eens voor of tegen het regime in Syrië. Er is namelijk heel veel verbondenheid met Syrië. Want het is maar 2 uur rijden. En vaak hebben ze ook familie daar.
So whatever is happening in Syria is very, very, is very relevant to them.
Wat er gebeurt in Syrië heeft hier heel veel impact. Dus kregen deze wijken ook nog eens te maken met extremisten die kansarme jongeren kwamen ronselen.
En toen besloot je dus met die jongens een toneelstuk te gaan maken. Waarom?
Before I started this project, almost 2 years ago, I had been to Tripoli maybe twice or three times.
Ja, hiervoor was ik hooguit 2 of 3 keer in Tripoli geweest. Maar ik geloofde toch de stereotypes niet. Dat het allemaal terroristen waren daar in Tripoli. Er moest iets achter zitten. Een dieper probleem. En niet zozeer een ideologisch conflict. En daarom besloten we dus een toneelstuk te maken met hen. Want op die manier deelden ze hun verhalen en kwamen ze erachter dat ze eigenlijk heel veel gemeen hadden.
Maar eerst wilden ze toch helemaal niet meedoen? Hoe heb je ze dan zover gekregen?
Getting them to agree to participate in the play.
Oh, dat was heel erg lastig. Het heeft denk ik wel zo'n 4 maanden geduurd. Ze zagen ons als die vreemde mensen uit Beirut met hun toneelstuk. Dus hebben we eerst de vertrouwenspersonen vanuit de NGO's benaderd. Of zij konden helpen. Nou, die waren ook sceptisch. Het heeft weken geduurd voordat ze ons wilden helpen. En toen waren ze eigenlijk nog steeds sceptisch. Maar goed, na vele weekenden in Tripoli hadden we uiteindelijk 16 jongeren. Het is vernoemd naar Romeo en Julia, omdat een van de jongens, eentje van Jabal el-Mohsin, vertelde dat zijn vrouw van Bab el-Tabane was. Maar voordat hij met haar mocht trouwen, heeft hij heel wat doorstaan. Hij werd in elkaar geslagen en ontvoerd in een auto en bijna vermoord. We hoorden het aan en dachten, hey, dat is het verhaal van Romeo en Julia. Maar verder zijn het echt de verhalen van de jongens.
Er is nu heel veel veranderd. Nu denk ik, waarom wilde ik Jabal el-Mohsin bevechten? Waarom echt? Want we hebben dezelfde problemen. Zelfde pijn, geen geld, geen werk. Waarom zouden we dan vechten en onze wijk kapot maken?
Ze kwamen helemaal niet naar de repetities. We moesten mensen echt thuis ophalen, letterlijk uit hun bed sleuren. Weet je, we hadden iemand in dienst die iedereen moest wakker maken 's ochtends. En als ze kwamen, kwamen ze zwaar bewapend.
We used to search them at the door, get the razor blades from under their tongs, the knives from their socks.
We moesten ze fouilleren bij de ingang. Nou ja, dan vond je messen in hun sokken. Eentje kwam een keer naar me toe met een zelfgemaakte bom. Pistolen, want ze waren klaar om te vechten, omdat ze van jongs af aan al geloven dat de ander de vijand is. Tot ze elkaar verhalen gingen vertellen.
Lucien Bourgeli is een up-and-coming, very talented playwriter and director here in Lebanon.
De regisseur Lucien Bourgeli is een erg bekende regisseur in Lebanon. En we hebben heel veel andere bekende acteurs en actrices. Echt helden hier in Libanon die ons steunen. En dat is heel belangrijk, want ik wilde dat deze jongens zich relevant zouden voelen. Serieus genomen. We organiseerden een première met een echte rode loper in Beirut, in het bekende Medina Theater. Gasten waren de vrouw van de premier, parlementsleden, acteurs, vooraanstaande journalisten. En de jongens hadden echt zoiets van, wauw, iedereen kijkt naar ons. Iedereen luistert naar ons verhaal. En dan die staande ovatie. Ik zag zelfs tranen in de ogen van die strijders. Ze konden het eerst niet geloven dat deze mensen voor hen wilden komen.
Met Shakespeare kunnen we de wereld aan. U hoorde een bijdrage van Shelley Belhadj.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
We gaan naar Pyongyang, de modelhoofdstad van Noord-Korea. Want terwijl dat land haar spierballen laat zien met kernwapenproeven en berichten die we niet mogen horen over voedselschaarste naar buiten sijpelen, ligt Pyongyang, de hoofdstad, er even smetteloos bij als altijd. Althans, dat vertelt ons fotograaf Eddo Hartman. Goedenavond.
Goedenavond.
Want jij komt net uit Pyongyang. En niet voor de eerste keer. Vertel even wat jouw relatie met die stad is.
Ik ben net terug. Dit was de derde keer dat ik er naartoe gegaan ben. En ik ben al een aantal jaar bezig met een fotografieproject. En ik probeer op mijn manier of met een bepaald concept de utopische hoofdstad van Noord-Korea, Pyongyang, te documenteren.
Ja, de utopische hoofdstad. Ik heb hier je website voor me en ik zie daar een aantal foto's die je, neem ik aan, in Pyongyang gemaakt hebt. Ik zie vooral heel veel ruimte.
Klopt, klopt. Ja, dat was een van mijn fascinaties. Ik heb heel erg lang geleden heb ik een documentaire van Pieter Fleury gezien, ja, over een aantal arbeiders daar.
Kan ik me ook herinneren.
Ja, en ik was volledig gefascineerd door die beelden die ik zag. En dat heb ik altijd in mijn hoofd vastgehouden. En veel later kwam ik op het idee om er ook zelf naartoe te gaan en iets met die stad te doen. En wat je als eerste opvalt is dat die stad geen menselijke maat heeft. De stad is in de jaren 50 tijdens de Koreaanse oorlog helemaal plat gebombardeerd. En de leiders hadden toen, de toenmalige leiders hadden toen de mogelijkheid om op hun of via hun principes een ideale hoofdstad te bouwen. En dat is het nog steeds. Het is de modelhoofdstad. En die moet als utopische achtergrond dienen voor de gemiddelde Koreaan.
Ja, maar utopisch. Wat is het utopische en hoe wil je dat laten zien? Want wat ik zie is vooral enorm grote pleinen en enorm lege ruimtes en grote standbeelden.
Precies. Het is een stad van monumenten.
Ja.
Als je heel, heel eenvoudig voor naar Amsterdam kijkt, kan je daar de geschiedenis van Amsterdam zien uit aflezen. Aan de grachtgorde die is uitgebreid.
Ja.
Maar omdat die stad in de jaren 50 compleet gebombardeerd is, konden ze op hun manier de stad indelen. En die stad is gemaakt om het houden van grote rallies, om grote partijcongressen te illustreren met grote parades. En dat kan je ook een beetje terugzien in Oost-Berlijn. Hele brede allees.
Ja.
Dus het is eerder gebouwd als een soort van theaterachtergrond dan specifiek een stad voor mensen om te wonen.
Ja.
En dat wordt zeker duidelijk als je er bent.
Ja. En is dat het feit dat je zo'n onderwerp kiest, heeft dat ook te maken met, ik neem aan dat je officieel naar Noord-Korea gaat en dan heb je natuurlijk altijd iemand bij je en dan mag je van alles niet zien en fotograferen.
Ja, vooral heel veel niet zien.
Maar dit mag je natuurlijk gewoon allemaal fotograferen. Hè?
Ja, nou ja, ik heb me aangemeld echt als fotograaf, niet als toerist. Dan weet je van tevoren al dat je wat je te zien krijgt, dat is van tevoren bedacht en redelijk voorspelbaar. Desalniettemin probeerde ik langs die regels heen te fotograferen. En als je ook in oogschouw neemt dat dit dan hetgeen is dat ze willen laten zien en het ziet er al zo uit, ja, dan spreekt eigenlijk de rest al voor boekdelen.
Ja, want leg dan toch dat boekdeel even uit. Wat zegt het jou dan?
Nou, als jij een stad laat zien, de punten waar je trots op bent, en je komt in lege grote pleinen terecht, nee. Voelt het natuurlijk niet heel erg menselijk aan. Nee. Het is in die zin geen warme stad. Nee. En het verbaasde mij enorm het ziet er bijna gefotoshopt uit. Het klinkt een beetje gek, maar het is zo kaal gepoetst dat er weinig details zijn waar je eigenlijk. En de details die je ziet, die kunnen veelzeggend zijn. Er is één foto die ik in de serie heb zitten, waarin je een enorme luidspreker waar continu de boodschap van de partij uitschalt.
Ja.
Maar als je goed kijkt, zie je dat daar een wieltje mist. Dan zie je nog de menselijke schaduws, de menselijke krakeleek, komt er toch in terug. Ondanks dat ze het zo graag glad willen poetsen.
Ja. Dan nu even naar je meest recente bezoek. Want dat was in die zin vrij bijzonder, dat ik nog nooit had gehoord van het filmfestival van Pyongyang. Het internationale filmfestival van Pyongyang.
Vooral het internationale.
Ja. Je hebt daar opnames gemaakt van de openingsceremonie. Laten we heel even luisteren.
MINJOG의 전원과 번영, 인간의 삶의 가치와 행복. 전쟁을 반대하고 평화로운 세계에서 살려는 것은 전 인류의 한결같은 소망이고 염원입니다.
Mooi, hè?
Ja, prachtig, ja. En als mensen mee willen kijken naar wat het filmpje dat bij dit geluid hoort, kunnen ze dat doen via onze website radio1.nl. Moeten we even gaan kijken. Maar vertel even, neem ons even mee naar die bioscoopzaal bij die opening. Wat gebeurde daar?
Het filmfestival bestaat al net sinds 1987. En het is eens in de twee jaar wordt dat gehouden. En officieel is dat een internationaal filmfestival. En er is van oudsher blijkbaar de mogelijkheid geweest om voor buitenlandse filmers op een film in te zenden. Die dan door een een niet heldere selectie heen moeten. En vervolgens kan je dan in de selectie terechtkomen en dan kan je uitgekozen worden. Dit festival dient vooral een binnenlands doel.
Ja.
Ik was daar in die zaal samen met 10 andere buitenlanders. Los van de mensen die van ambassades komen. Of daarmee te maken hebben. En er werd hevig gefilmd door de Koreaanse televisie. En vooral, ik ben er vaak, was ik daar onderwerp vader samen met de rest van.
Omdat het internationale karakter.
Omdat het internationale karakter. Dus dat was wel heel erg bijzonder. En je merkt ook, dit is wat ik er bijzonder en die zin leuk aan vindt. Het blijkt, hoorde ik later, voor de Noord-Koreanen een van de weinige mogelijkheden te zijn om een buitenlandse film te zien.
Ja, want wat voor films worden daar dan vertoond?
Er worden films getoond die zijn geselecteerd op een morele boodschap. En dat kan van alles zijn. Dus ook de prijzen die we uitgereikt, de categorieën, een van de categorieën is de most touching film. Mm. Dus het een beetje discutabel over wat dan een goede film zou zijn. Ik heb er 3 gezien. Ja. De openingsfilm en 2 andere films. Maar die 2 andere films waren Noord-Koreaanse films en al veel ouder en maakten geen deel uit van het festival.
En die openingsfilm?
Openingsfilm was een Russische film. Recent Russische film, die heette The Border. En het was een afgrijzelijk agressieve film over een stel Russische grenswachten. Die hun grens bewaakten in de jaren 90 tegen de Mujahideen in Afghanistan. Okay. En het is een complete opoffering van de Russische soldaten ten opzichte van de rebellen die binnen willen komen. En mensen worden in brand gestoken en dat is daar. En ik vroeg daarna mijn gidsen wat ze daarvan vonden. En toen zei ze, ja, dit is een anti-war film, hadden ze het over. Maar ik vond dat al wat lastiger. Ik heb zelden, het is lang geleden dat ik zo'n agressieve film had gezien. De taal vond het geweldig trouwens.
Ja, want hoe is het om in Noord-Korea in een bioscoopzaal te zitten? Ik denk niet dat mensen heel veel naar de film kunnen in Noord-Korea. Dus zomaar een vooroordeel natuurlijk. Maar
dat weet ik dus niet. Nee, okay. Dat weet ik niet. Volgens mij, er zijn bioscopen. Het publiek is sowieso veel luidruchtiger. Dus het wordt heel hard meegehuild. Wat veel gedaan, dat vond ik heel opvallend. Als er een scène is die een soort emotie opwekt, gaat de hele zaal doet zo. Hmm. Wat heel erg grappig is.
De hele zaal die dat doet.
De hele zaal achter je, nee knikkend. Van, dat kan toch niet wat we zien. Bij seksscènes zijn ze volledig stil voor zover ze er zijn. Maar
want dat
oorlogs...
mag wel?
Ja. Wat ik van andere gidsen hoorde en ook mensen die er vaker zijn geweest, is, over seksualiteit doen ze helemaal niet moeilijk. Dus het is in die zin wat minder. De rest voelt heel erg als een maatschappij uit de jaren 50, maar dat stuk blijkbaar niet.
Maar een heel enthousiast meelevend.
Heel enthousiast meeleven. En oorlogsfilms verslinden ze daar.
Ja. Wat zegt zo'n festival, en voor zover je weet wat daar verder vertoond wordt, wat zegt dat over het land?
Nou, dat is een trend wat de laatste jaren al te zien is. Dat ze zeker economisch gezien proberen ze bijvoorbeeld ook toeristen meer naar, vooral Chinese toeristen naar Korea te krijgen. En ja, ze doen heel hard op meerdere vlakken hun best om via allerlei kunstgrepen de binnenlandse politiek op orde te houden. Dit moet internationaal voelen. Ook de andere politieke dingen, of tenminste alle zaken die in het media zien met al die raketten, al dat nieuws dient vooral naar mijn idee een binnenlands doel om continu maar te zorgen dat we met z'n allen strijden tegen dat buitenland wat zo naar is.
Ja. En dit soort films moeten dan ook dat beeld van een boze buitenwereld bevestigen?
Soms misschien wel. Maar het geeft ook de Koreaan het idee dat ze doen ook gewoon mee met alles. Ze hebben ook een festival, ze hebben ook een Oscars. Wat je dus, internationaal, we doen mee. We staan er niet alleen voor. Cultureel hebben we absoluut uitwisselingen met heel de wereld.
Oké, bijzonder. En ik kan iedereen aanraden om naar je website te gaan. www.eddohartman.nl en de foto's van Pyongyang te bekijken. Dankjewel, Eddo Hartman.
Dankjewel.
Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Straks Langs de Lijnen en Omstreken, gepresenteerd door Renze Klamer en Jeroen Stomphorst. En nu het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Kirsten Klomp.
Orkaan Matthew, die de afgelopen dagen over het Caribisch gebied trok, heeft aan zeker 17 mensen het leven gekost. De orkaan richtte vooral schade aan in Haiti. Volgens de VN heeft het land te maken met de zwaarste humanitaire crisis sinds de verwoestende aardbeving in 2010. Oppositiepartijen voelen er weinig voor om premier Rutte te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de nee-stem bij het Oekraïne-referendum. De oppositie vindt dat Rutte zelf moet uitzoeken wat daarmee moet gebeuren. Nederland heeft het Europese Oekraïne-verdrag tot nu toe nog niet aangepast. Het Syrische leger gaat minder luchtaanvallen uitvoeren op Aleppo om burgers de kans te geven om te vluchten. Volgens hulporganisatie Oxfam Novib blijft de situatie in Oost-Aleppo verslechteren en hebben 1,5 miljoen mensen al 5 dagen geen stromend water meer. Het totaalverbod op abortus in Polen is van de baan. De aanleiding daarvoor is het massaprotest van de bevolking tegen het plan. Vicepremier Gowin noemt het een les in nederigheid. De Poolse abortuswetgeving geldt als een van de strengste van Europa.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Een hele goede avond en welkom bij de woensdagse editie. Ja, wacht, volgens mij zijn we even een koptelefoon gedraaid.
Oh, is dat het?
Ik zal even jou eens even wat harder zetten.
Ja, ik denk, wat gebeurt er allemaal?
Dat is heel goed. Misschien moeten we zo verruilen.
Ja, gekke dingen hier
in de
studio.
Dat is allemaal achter de schermen. Hartstikke welkom. We hebben voor vanavond voor u in petto.
Ja, Natasja Kampusz is een bijzonder verhaal natuurlijk en een triest verhaal. Maar herinnert u zich die naam nog? Oostenrijkse vrouw, 8 jaar gevangen gezeten, ruim. Uiteindelijk wist ze ontsnappen en Renze heeft haar vanmiddag gesproken. Zometeen na 9 uur horen we dat allemaal.
En is het lastig om als coach van een mannenvolleybalploeg over te stappen naar de vrouwen? Redbad Strikwerda deed dat. Hij vierde successen met de Zwolse mannen van Landsteden, maar toen de sponsor ermee stopte, stapte Strikwerda niet naar een andere club, maar ging hij naar de vrouwen. Na 10 uur zijn verhaal.
En de toekomstige voetballers in de Eredivisie kunnen maar beter geen ruzie krijgen met die van FC Groningen. Want daar krijgt de jeugd sinds kort weerbaarheidstraining van niemand minder dan veelvuldig K1 karate kampioen Sam Schild. We gaan hem zo meteen bellen.
Wielrenner Steven de Jong is een van de geslaagden van de eerste cursus sportleadership op de Universiteit van Nijenrode. Vanavond is de diploma-uitreiking met een heuse speech van minister-president Rutte. De Jong mag straks vertellen wat hij allemaal geleerd heeft het afgelopen jaar.
En wilt u kijken wat er allemaal gebeurt hier in de studio, dan kunt u dat doen via de webcam nporadio1.nl. En wilt u reageren, doe dat dan via Twitter met de hashtag LDLEO.
En laten we dan voordat we verder gaan eerst even een koptelefoon rijden. Vind je dat een goed idee?
Ja, laten we dat doen. Anders dan even live.
Anders dan zet hij mijn koptelefoon heel hard en dan hoor ik mezelf veel te hard terug. Zo.
En andersom.
Onderzoek komt er. Naar statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijkma vanavond toegezegd aan de Tweede